Van harte welkom bij de podcast Natuurlijk Veranderen, waarin ik bij ondernemende mensen langs ga en vanaf hun werkplek bespreek hoe ze verandering in hun organisatie vormgeven. Vinden ze het moeilijk of juist makkelijk? Hoe krijgen ze iedereen mee? Is er sprake van een natuurlijke manier van veranderen en zo ja, wat is dat dan? Ik ben Els Modenaar en hou me dagelijks bezig met verandering in organisaties. Ik weet dat als je met verandering bezig bent, je af en toe best een beetje hulp kunt gebruiken. Luister daarom mee en gebruik de ervaring en de lessen van mijn gesprekspartners om jouw natuurlijke manier van veranderen te vinden. Leonieke, wat gezellig om bij jou op bezoek te zijn.
Ja, ik vind het ook heel erg leuk.
Ja, nou, ik heb jou gevraagd of je mij wil helpen. Ik ben al een tijdje bezig met mijn podcast over natuurlijk veranderen. Ik heb ongelooflijk veel leuke gesprekken gevoerd. En van heel veel verschillende mensen ook hun manier van veranderen heb ik van geleerd. Dus ik dacht, ja, ik wil eigenlijk twee dingen doen. Dus enerzijds kijken van, goh, kan ik daar nou een soort rode draad in ontdekken? Mm-hmm. En het tweede is toch nog wat meer het thema natuurlijk veranderen. Wat is dat nou precies en wat kunnen we leren van de natuur? Ja. En ik merkte dat ik het heel lastig vond om dat zomaar zelf uit te gaan spreken en een verhaal te doen.
Ja, om een soort monoloog af te steken.
Ja, precies. Dat klinkt dan zo, ja, ik weet het niet. Dat vind ik ongemakkelijk. En nou ja, wij kennen elkaar al een tijdje. En toen dacht ik ineens van, goh, ik ga Leonieke vragen. Jij interviewt sowieso vaker mensen. Je bent een geïnteresseerd iemand, vind ik.
Dankjewel. Ja. En nou, dus ik vind dacht, het ook nou, heel erg leuk wat jij doet, dus ja. Dan zitten we eigenlijk al op de goede lijn.
Zitten we op de goede lijn, precies. Dus ik dacht, nou, ik vraag of jij mij een keer wil interviewen en dat wilde je gelukkig. Dus ja, zo is het gekomen.
Ja, met alle plezier ja. Doe ik dat.
Ja, leuk.
En het is wel grappig, want jij bent natuurlijk in de podcast die jij doet, ben jij de host, degene ja. Die het gesprek voert. Ja. En ik zit nou toch wel een beetje vragend naar jou te kijken van waar zullen we beginnen en wat zal mijn allereerste vraag zijn. Maar laten we gewoon van wal steken.
Ja, is goed.
En ik denk dat het misschien wel interessant is om te beginnen te vertellen waarom hebben mensen eigenlijk altijd moeite met verandering. Ik heb het idee dat verandering toch echt altijd iets met zich teweeg brengt, een bepaalde spanning of een bepaalde ongemak. Terwijl volgens mij ben jij degene die gaat zeggen, ja, ik vind het juist heel. Ik ben ervoor om mensen te zeggen dat verandering juist heel iets leuks is, toch?
Ja, ja en niet altijd leuk, maar ik denk wel dat we het heel erg complex en moeilijk en ingewikkeld vanuit de gedachte dat het allemaal vanzelf zou moeten gaan. Mm-hmm. En ik denk als we bedenken dat het sowieso niet vanzelf gaat. En dat het moeite en tijd en energie kost. Dat geeft dan een soort van, oh ja, dus het hoeft niet. Ik denk dat er te veel is gedacht vanuit organisaties. We denken goed na, we maken een plan. Dan zetten we allemaal stappen in en een tijdlijn. En dan gaat dat gebeuren wat we voor ogen hebben. Ja, en zo werkt onze realiteit niet. En dan komen er dus heel veel teleurstellingen. En dan wordt er achteraf veel gerepareerd van ja, mensen die niet mee willen, mensen die weerstand hebben, mensen die het niet begrijpen, mensen die weggaan, mensen die wel graag willen, maar ook de energie kwijtraken, mensen die leiding geven in een organisatie, op een gegeven moment ook denken, ik dacht dat ik een goed plan had, maar om een of andere reden kan ik het niet goed overbrengen. Ja, en dan gaat er dus heel veel energie, verdwijnt er.
Die verdwijnt,
ja. Ja, en dat maakt dan dat iedereen zegt, nou veranderen, jeetje, nou dat is wel heel erg ingewikkeld. Maar ik denk als je van tevoren er al van uitgaat dat het inderdaad niet super makkelijk is. Omdat er namelijk allerlei, nou ja, van neurologische tot interactie tussen mensen redenen zijn waarom niet iedereen op dezelfde manier verandert. Ja, dan is het gewoon een klus die je met elkaar gaat doen.
Ja.
En het proces, en die ook weer heel leuk kan zijn.
Ja, en het proces heeft natuurlijk drempels of valkuilen of obstakels waardoor inderdaad die verandering moeilijk is te zien. En ik denk dat een belangrijke aspect daarbij ook is dat mensen vaak geen geduld hebben om het doel dat ze voor ogen hebben te verwezenlijken. Dat daar gewoon veel werk voor nodig is.
Ja, ja nee, dat denk ik zeker. Ik denk ten eerste, dat is ook zeker wel in de gesprekken die ik heb gevoerd, dat de meeste van mijn gesprekspartners zeiden van ik moet af en toe echt even stilstaan en rust geven en de tijd nemen, luisteren. Er zijn heel veel elementen die ik terug heb gehoord Mm-hmm. Omdat de meeste veranderaars of mensen die verantwoordelijk zijn voor verandering, die geven vaak het tempo aan, die willen iets, die willen ergens naartoe, die hebben een visie, die denken het kan anders of het moet soms anders. En daar zit dan ook een bepaalde drang en tempo achter. En aan de ene kant is dat tempo natuurlijk goed, maar het maakt zeg maar, het inzicht dat niet iedereen in dezelfde snelheid verandert, dat maakt al dat je dus je tempo af en toe gaat aanpassen.
Ja, precies.
Dus dat is één ding, dus het veel meer het luisteren en nou ja, hè, een van de gesprekspartners zei ook stilstaan om daarna weer te kunnen versnellen. Hè, dat dat ook een inzicht was of een les was waar zij voor die tijd heel hard aan het trekken was om iedereen mee te krijgen. Dat ze merkte van, maar als ik af en toe stilsta, dat iedereen weer bij elkaar kan komen en daarna kunnen we weer sneller door. Dus,
zodat je eventjes het net ophaalt en ziet van zijn we allemaal, zijn we er allemaal nog bij?
En hoeveel rust het geeft als er dus ruimte is dat jij misschien wat meer moeite hebt met een verandering dan iemand anders.
Ja, en daar begrip voor kunnen opbrengen.
En daar precies. Want het is namelijk anders of jij 23 jaar bent, ergens net ben begonnen en de organisatie heeft bedacht we gaan iets meer linksaf. En je denkt, ik was toch net bezig, doen we het nu linksom, prima. Of dat je aan het eind van je carrière bent en weet, er zijn een aantal dingen die ik heel goed beheers. Daarvan weet ik dat ik ze kan. Mijn tijdlijn is nog ongeveer, 2-3 jaar werken. Ik vind het comfortabel en plezierig om de dingen waar ik weet dat ik goed in ben, om dat nog even zo te houden.
Ja, en jij Els gebruikt daarvoor eigenlijk de natuur.
Ja,
als mooie guideline.
Ja.
En in welk opzicht merk je in de gesprekken die je tot nu toe al hebt gevoerd, dat mensen daar gevoelig voor zijn? En waar zijn die raakvlakken dat mensen zeggen, nou gaat er een lampje branden bij me?
Ja, nou ik heb wel inderdaad in sommige gesprekken dat het ritme van de natuur, of zeker ook van het tuinieren in de zin van het zaaien, dus met iets nieuws komen, kijken hoe dat groeit en opkomt en vervolgens krijg je dan de bloei en daarna pas de oogst. Dan merk ik wel dat mensen daarmee bezig zijn, zeker het zaaien en de ondergrond. Dus snappen dat als je zaait, dat dat in een gezonde voedingsbodem, dat je dan uiteindelijk ook het beste resultaat krijgt. Dan merk ik wel dat veel mensen daarmee vaak onbewust, hè, niet vanuit de natuur, maar gewoon onbewust wel heel erg mee bezig zijn geweest. Omdat ze dus plannen hadden, merkten dat het niet in goede aarde viel, om wat voor reden dan ook. En dat het niet het resultaat gaf wat ze verwachten. En dan merk je dus dat ze bijna allemaal weer een soort terug naar de basis moeten.
Naar de basis.
Ja, wat is er dan precies aan de hand? En dan merk je dus dat als de grond nog niet vruchtbaar is om te ontvangen wat er aan nieuwe dingen komen, dan moet je dus weer terug naar die basis.
Ja.
Ja. En er zijn zeker mensen die hebben gezegd van, ik had achteraf meer tijd moeten nemen om ook uit te leggen wat maakt dat het nodig is om met elkaar te gaan veranderen. In plaats van met een plan te komen dat we gaan veranderen.
Ja. Dus ja, veel meer daarvoor. Steekt dus met name het plan, maak je eerst heel persoonlijk. Van wie maken er deel uit? Met wie wil je dat gaan bereiken?
Ja.
En dan, lijkt het.
Ja, en ook snappen waarom, de wereld om ons heen verandert continu. En dat weten we ook allemaal. En om een of andere reden zien we dat niet altijd, of vertalen we dat niet altijd naar ons eigen werk. Dus de hele wereld verandert, maar wij willen graag blijven doen wat we altijd deden.
Ja.
En ik denk als leidinggevende in organisaties meer bezig zijn om continu duidelijk te maken wat de dynamiek is van de buitenwereld, zodat iedereen veel meer snapt van, dit gaat mijn werk beïnvloeden.
Ja.
En we hebben het gehad over de digitalisering van de zorg. Ja, iedereen snapt dat. Iedereen zit thuis op allerlei digitale middelen enzovoorts. Maar in bijvoorbeeld een ziekenhuis, waar verpleegkundigen heel erg gewend zijn om dingen op een bepaalde manier te doen, of artsen, is de digitalisering echt een heel groot issue.
Ja.
En dat is logisch, dan moet je mensen ook in begeleiden, maar die buitenwereld en die binnenwereld, het is soms zo'n enorme harde scheiding, wat je buiten de wereld van je werk doet en wat je daarbinnen doet, en veel meer snappen dat het allemaal met elkaar in verbinding staat, en dat het dus ook van invloed is op hoe jij je werk gaat doen over 5 of 10 jaar.
Ja,
En over natuur gesproken, het is nu...
Het regent opeens heel erg hard. Ja. Nou, het is nog, we zitten nog volop in de zomer, maar dit lijkt al wel alsof het seizoen aan het veranderen is.
Ja, precies.
Ja. Maar goed, ja, wat dat betreft is de regen natuurlijk... het weer, de natuur, daar zijn mooie metaforen te bedenken... waarmee je mensen waarschijnlijk wel... gewoon kan prikkelen om te zeggen van, begrijp je wat ik bedoel? Dit is er nodig. En,
ja, dat klopt. Ja, om een of andere reden, als we het hebben over werk en over organisaties... dan worden tamelijk rechtlijnige plannen gemaakt. Zo gaan we doen, dit is de tijdlijn, daar willen we naartoe. Nou, nogmaals, er is niks mis mee. Maar dat daar ongelooflijk veel dingen op van invloed zijn... dan wordt het ineens heel ingewikkeld. Terwijl als je inderdaad naar buiten kijkt en weet ik veel wat, vanmiddag had bedacht dat je zou gaan barbecuen en het weer is heel anders, dan kunnen we daar ook van balen, daar niet van.
Ja.
Maar of je hebt je daar al een beetje op voorbereid, je denkt, nou, het gaat regenen, moeten we misschien een tent organiseren. Of weet je, vanuit de natuur vinden we het allemaal heel logisch dat het anders loopt dan we hadden gedacht.
Ja.
Want de natuur is niet zo rechtlijnig, in ieder geval zeker niet in onze... regio.
Nee, dat is ook zo. En dan merk je inderdaad dat bedrijven en organisaties vaak het idee hebben... jij zegt wel eens, alles is maakbaar, die houding hebben. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook wel zo. En dat wordt ook wel, denk ik, verwacht van, van iemand die aan het hoofd staat... van een, jij moet dit nu gaan regelen.
Ja.
En... ja.
Maar ja, als je dan weer de metafoor met het tuinieren... Kijk, ik heb zelf natuurlijk mijn moestuin, dus dan haal ik ook een deel van de inspiratie uit. Kijk, als je wil oogsten uiteindelijk, dan betekent dat echt wel hard werken. Dat is niet van, ja, sorry, ik kan vandaag niks doen, want weet ik veel wat, het regent. Ja, als er wel wat moet gebeuren, dan ga je dus in de regen, dan ga je aan de slag.
Ja, dus elke dag is even belangrijk, van het zaaien tot het oogsten.
Ja, precies. Precies. Maar je kijkt wel elke keer, wat is er nu nodig? En ook, wat is haalbaar? Dus als ik bedenk, nou, in mei, op weet ik veel, 24 mei wil ik mijn eerste boontjes oogsten. Ja, dat kan ik wel willen, maar die boontjes die denken niet, nou, het is nu 24 mei, we moeten klaar hangen. Maar het heeft er wel mee te maken, heb ik überhaupt bonen gezaaid? Heb ik dat zo tijdig gedaan dat ze de tijd hebben gehad om te groeien en groot genoeg te zijn, zodat ze rond eind mei in principe klaar zijn. Maar is het een super koud en nat voorjaar of er is een enorm legioen slakken door mijn tuin gegaan, weet ik veel wat. Het feit dat er op 24 mei resultaat moet zijn, ja, dat heb ik niet volledig in de hand. En als je daar wat, ja, op een wat natuurlijke manier of iets meer mee kan spelen, dat dan misschien half... jullie ook goed genoeg is, maar dat je wel zo, ja, maar ik wil wel bonen kunnen oogsten en daar ga ik alles aan doen om te zorgen dat dat mij dat gaat lukken. Ja, dat is volgens mij net een beetje die speling die,
ja,
die
dat je nodig is een hebt. Mooi voorbeeld van, hè, wat je nou eigenlijk kan leren uit de natuur.
Ja.
En ik denk dat jij dat echt je eigen hebt gemaakt in jouw werkwijze met de teams en met de mensen die jij... probeert in hun doel verder te helpen.
Ja. Ja, want het geeft ook heel veel stress en onzekerheid nu in organisaties. Dus weten, als je met elkaar in een tuin bezig bent, hè, stel dat je je organisatie ziet als een tuin, dan weet iedereen dat hij hard moet werken, iedereen weet dat hij een bepaalde taak heeft, iedereen weet dat sommige dingen op een bepaalde dag gedaan moeten worden. Maar dat het resultaat er niet altijd is op het moment dat je dat precies zo had bedacht, ja, dat is ook, weet je, dat geeft ook lucht en ruimte. Dus je laat niet het resultaat maar wegwaaien.
Ja, het resultaat is niet het enige.
Nee, en het gaat ook om de lol met elkaar, om bij wijze van spreken in de regen te staan ploegen met elkaar. Ja, daar kan je ook lol om hebben dat het af en toe even zwaar is en niet zo gemakkelijk. Want er komt daarna ook altijd wel weer een moment waarin je wel in de zon zit en waarvan je denkt van nou, de wereld is helemaal perfect.
Ja.
Dus ja, ik denk het is ook een bepaalde weerbaarheid en een bepaalde... En zolang... En ik snap het heel goed, want ik heb natuurlijk zelf ook leiding gegeven in organisaties. De neiging om hard te gaan trekken is aanwezig, want je wil graag en je hebt de beste intenties. En er zit soms ook weer voor leidinggevenden ook weer druk achter. Hè, omdat hij wat anders vindt dat het op een bepaald moment...
Ja, ook weer rapporteren.
Ja, precies. Dus het is allemaal heel voorspelbaar. Maar het, ja, het brengt je uiteindelijk vooral veel stress en gedoe. En het resultaat is er niet altijd beter van.
En wat is daarbij dan jouw uiteindelijke doel? Is het dat je mensen wil overtuigen van... dit is de enige manier om zonder al om gewoon het ultieme doel te verwezenlijken met rust, geduld, flexibel zijn, afwachten. En, want je hebt natuurlijk de gemiddelde CEO is al aan zoveel assessments en talentprofielen onderworpen. En die weet precies wat voor een type hij is. Hè? Ja. Je hebt dat ook in kleuren, je management drives.
Ja.
En wil jij jouw visie ernaast leggen? Of is dat parallel? Of is het juist gecombineerd dat je er nog meer gebruik van kan maken? Hoe zie jij dat?
Ja, nou, grote vraag.
Of ja, dat wisselt natuurlijk ook
nou, bij degene, kijk, hoe ontvankelijk iedereen... Ik denk wel, het zou leuk zijn. Het zou een leuke gedachteoefening zijn, denk ik, voor elke CEO of wie dan ook maar leiding geeft. Om zichzelf te zien als een tuinier. Ik ben een tuinman of een tuinvrouw. En de organisatie is mijn tuin en ik wil een bepaald resultaat bereiken. En als je op die manier ernaar gaat kijken, maakt het denk ik al iets losser en ontspannender. Maar je bent natuurlijk zelf helemaal, kan je bedenken wat voor resultaat je wil. Dus wil je pompoenen en courgettes, dan zaai je andere dingen, heb je misschien een andere tuin nodig. Mm-hmm. Dan als je, weet ik veel wat, appels en peren laat het
Dat is wel leuk.
Peren oogsten, weet je.
Dus, ja, die willekeur, die mag je dus zelf als CEO of leidinggevende bepalen.
Ja.
En daar hangt ook...
En je ziet natuurlijk tuinen die wat organischer zijn en er groeit van alles nog wat door elkaar. En dat is dan zoals iemand is, hè, zoals de tuinder is. En er zijn natuurlijk tuinen die zijn heel mooi, netjes, rechte paadjes, alles klopt, alles is... Al het onkruid wordt gewiet, weet je. Ja, dat mag natuurlijk ook.
Dat zijn dus eigenlijk wel een beetje die management drives die je...
Ja, precies. Nou ja, om daarop terug te komen, weet je. Iedereen mag daarin natuurlijk zijn eigen stijl hebben. Maar ik denk dat de natuur een inspiratie kan bieden. En dat het uiteindelijk, en daar gaat het mij misschien vooral om. Kijk, ik zie in veel organisaties dat mensen soms moe worden, moedeloos worden, energie kwijtraken. Ja, dat geldt voor mensen die... in organisaties werken, maar ook de mensen die er leiding aan geven. En ik denk als je het op een wat andere manier gaat zien, en veel meer als een cyclus waarin de dingen goed gaan, minder goed gaan, uiteindelijk krijg je altijd een resultaat. Het is misschien niet 100% precies wat je had gehoopt, maar nou, dat geeft ook weer input en leermomenten voor de volgende cyclus, dat het uiteindelijk ook wat duurzamer gaat. En ik ben wel, en dat is wel echt een absoluut geloof in mij, kijk, onze wereld kent heel veel problemen. Eén daarvan is uitputting van de aarde, maar is deels ook uitputting van mensen, is uitputting van allerlei energiebronnen. En ik denk, joh, als we nou die natuurlijke principes van het zaaien, het groeien, het bloeien, het oogsten, maar ook alles wat je niet nodig hebt weer teruggeeft, dat je weer bedenkt, oké, dit is ons resultaat, kunnen we gebruiken voor volgend jaar, maar we willen ook misschien weer nieuwe dingen. Ja, dat er wat meer ontspanning in komt en dat we uiteindelijk op
een dat het dan weer leuk wordt.
Ja, weer leuker wordt en dat duurzaam. We op een wat duurzamere manier gaan organiseren. Dus niet, er is een plan, dit moet uitgevoerd worden. Oh, dat lukt niet, komt er een nieuw plan.
Ja, weet of je, jij bent er niet toe in staat. Nou, dan
moet jij maar weg.
Ja, nee, maar juist kijken van, maar je hebt ook wel je eigen talenten en...
Niet iedereen vindt het leuk om onkruid te wieden, maar sommige mensen worden daar heel blij van, omdat het daarna weer netjes schoon en opgeruimd is. Ja, laat die mensen hun onkruid wieden.
Ja, mooie metafoor. En je had het net ook over slakjes.
Ja.
En je kan dan inderdaad, je hele oogst, die kan vernield zijn door die slakjes. En dan kan je heel makkelijk met een spuitbus met gif gaan. Maar je kan ook zeggen, er zijn bepaalde plantjes, als ik die nou rond die gewassen...
Precies.
Plant, dan blijven die slakjes wel weg. Of, en dat zijn dingen die jij als voorbeeld naast...
Weet je, nogmaals, ik ben heel erg resultaatgericht. Dus ik wil heel graag resultaat hebben. Alleen, ik vind niet dat we resultaat mogen bereiken ten koste van alles.
Mm-hmm.
En ten koste van mensen of ten koste van weet ik veel wat. Maar met elkaar, juist ook die creativiteit hebben om te kijken, oké, maar hoe kunnen we het nou zo organiseren dat we toch het resultaat krijgen zonder dat het ten koste gaat van dit of dat. En dat kunnen inderdaad slimme dingen zijn, zoals plantjes neerzetten, zodat slakken... Wat organisaties natuurlijk vaak ook doen, hè? Kijk, er zijn natuurlijk ook binnen organisaties allerlei, niet binnen, maar tussen organisaties soms vijandigheden. Ja, tuurlijk wil je niet dat jouw briljante idee gelijk door iemand anders wordt opgepakt en meegenomen.
Ja.
Dus ga je met elkaar bekijken, hoe kunnen we dat nou zodanig doen? Bijvoorbeeld zodanig eigen maken of een bepaalde creativiteit erin stoppen, dat het ook niet zo makkelijk kopieerbaar bijvoorbeeld is. Dus ja, nieuwe initiatieven, net zoals in tuinen, hebben dingen soms steun nodig, want die groeien een beetje slapjes. Of bonen zijn een goed voorbeeld. Die moeten tegen stokken, want anders dan wordt het helemaal niks.
Ja.
Dan gaan ze je hele tuin door. Ja, weet je, dat is gewoon van tevoren nadenken. Oké, wat wil ik bereiken? Namelijk, ik wil graag bonen. Dan moet ik stokken neerzetten en dan zorg ik dat die bonen daar een beetje omheen gaan. En dan... Weet je, en zo kan je dat ook met nieuwe initiatieven. Soms hebben ze wat meer steun nodig, soms wat langer dan je misschien had gedacht. Ja.
Mooi, dat zeg je mooi. Ja, want jij hebt ook een bepaald idee over hoe belangrijk groei is. En dat daar nog een tussenfase in zit met bloei.
Eerst. Ja, nou vooral eigenlijk komt bloei na de groei. Dus dat is ook fascinerend. En ook wel eens mensen die... Ik spreek natuurlijk ook mensen die denken, waar heb jij het eigenlijk allemaal over? Maar zeker de resultaatgerichte mensen, als ik zeg van joh, je gaat eerst zaaien, dan krijg je bloei en pas na bloei kun je oogsten. Want dat is niet in alle gevallen, maar in 9 van de 10 gevallen moet het eerst iets bloeien voordat je een appel of een peer of een pompoen of een courgette of een boom of een whatever krijgt. Dus bloei is een hele belangrijke fase. En ik denk in een wereld, maar dat is echt een persoonlijke overtuiging hoor, in een wereld waarin we heel erg gefocust zijn geweest, zeker op groei en organisaties natuurlijk ook worden afgerekend, om het maar even zo te zeggen, op groei, hoe hard ze groeien, dat daar, weet je kunt heel hard groeien. En dat kan ook in de tuin en dat kan ook in met de dierenindustrie, weet je, stop er maar genoeg kracht en power in en het gaat harder groeien dan je had kunnen bedenken. Is het in die end gezonder en beter? Nou, daar komen we langzaam achter dat dat niet zo is. Dus ik denk, als we wat meer streven naar bloei, en dus die groei af en toe ook een beetje beteugelen, dan niet te veel, alleen maar focus op groei, maar ook zorgen dat er bloei kan ontstaan en daarna pas oogst, ja, dan heb je gewoon net, het is net even een andere blik. Niet alleen die focus op groei, en dat is belangrijk, nee, uiteindelijk is ook de bloei, en dat zie ik ook als de potentie die er in je organisatie zit, en die in al die diversiteit van mensen zit, om die tot z'n recht te kunnen laten komen.
Ja, want dat vroeg ik me inderdaad af. Hoe vertaal je die bloei naar een gemiddelde organisatie? Zijn dat de mensen of is dat inderdaad het product? Of is het inderdaad de kijk op de bedrijfsvoering?
Ja, het kan wat mij betreft allebei. Ik denk wel dat de bloei van de mensen een van de belangrijkste is. Omdat je daarmee ook een sfeer creëert waarin er meer creativiteit is en meer vaardigheid is om dingen op te lossen als het anders loopt dan gedacht. Dus die bloei van mensen vind ik heel belangrijk, maar het gaat uiteindelijk net zo goed natuurlijk om nieuwe initiatieven. Ook die zaaien, ook die gaan groeien, krijgen wat meer aandacht. En uiteindelijk zijn ze zeg maar volwassen en kan je zeggen van wow, hier kunnen we echt van genieten dat dit zo goed geslaagd is. Dus het heeft ook te maken met je successen vieren. Gewoon het genieten van het feit dat dingen tot bloei komen. En ja, daarna heb je oogst.
Ja, want dat is ook nog wel een ding, geloof ik. Hè? Je successen vieren, vaak gaan we denderen we dan maar weer door tot...
Ja.
Is ons volgende doel?
Ja, en ook daarin denk ik, nogmaals, ik zit natuurlijk altijd ook in mijn eigen moestuin. Kijk, een eerste succes is al voor mij als ik dingen heb gezaaid en ik zie het boven de grond komen. Ik denk, oh wauw, het is gelukt. Want je hebt ook zo'n fase waarin je wel hebt gezaaid, maar er gebeurt nog niks. En dan ben je toch wel een soort... En dat is in organisaties natuurlijk niet anders. Hè? Je bent bezig geweest met dingen en je ziet eigenlijk nog niks veranderen.
Ja.
Is het nou wel of is het nou niet?
Ja.
Maar als je dan ziet dat er wat gebeurt, dus in mijn geval, je ziet dat er wat boven de grond komt, dan denk je, oh, nou, dat is geluk, dat slaat aan. Dus nog totaal geen garantie op uiteindelijk succes natuurlijk, want het is, weet ik veel wat, 3 millimeter groot.
Moeten de plantjes niet eerst in een kas, of doe jij dat ook?
Dat kan ook, sommigen hebben dat nodig, anderen hoeft dat niet. Maar het is wel bijvoorbeeld een manier, voor mij althans, om de slakken buiten de deur te houden, omdat in mijn kas zitten geen slakken.
Ja.
Dus als ik denk, oké, dit is een slakgevoelig plantje, dan zet ik hem even in de kas. Kan hij groter worden, gaat hij daarna naar buiten. Ja, ja, dus het, ja, nogmaals, de metaforen die zijn heel goed te trekken tussen hoe je dat in een organisatie ook zou kunnen doen.
Ja, en dat begint al bij hoofdonderwerpen eigenlijk. De verandering en de natuurlijke stijl.
Ja.
En daar... Ja. En uiteindelijk heb je van, nou, dat je derde pijler van jouw manier van werken, mm-hmm, is dan die natuur erbij, ja, betrekken.
Ja.
Maar eigenlijk doe je dat al bij 1 en 2 ook al.
Is ook zo. Nou ja, weet je wat je net zei, van, je hebt natuurlijk verschillende mensen. En daarom vind ik het ook leuk om in de podcast te kijken van, ja, wat is nou de natuurlijke stijl, weet je, want iedereen doet dat natuurlijk ook echt weer op zijn eigen manier. De een is veel planmatiger, de ander is super enthousiast en probeert iedereen in het enthousiasme mee te krijgen. De ander is wat bedachtzamer en die kijkt zo links rechts van, heeft iedereen het wel begrepen? Nou, dan kunnen we door. Elke leider doet dat op zijn eigen manier. En dat is ook, lijkt me, de beste manier, want, ja, dat is de manier waar jij je het meest bij thuis voelt.
Ja, en daarom ben je wellicht ook leider van die organisatie.
Ja, precies.
Want je hebt natuurlijk, ja, iedere organisatie heeft wel zijn eigen stijl,
denk ik. Heeft ook weer een eigen stijl, absoluut.
Als je al kijkt naar de grote corporates of naar de non-profit bedrijven of de MKB.
Heel anders.
Ja.
Ja, het is heel anders, ja. Ja. Nee, dus die natuurlijke stijl, ik denk ook, weet je, als je het dan weer hebt over bloei, dat ook voor mensen de manier is waarop ze zelf tot hun recht komen. Dus dat gun ik natuurlijk leidinggevenden in organisaties net zo goed als mensen die een andere positie hebben in een organisatie.
Ja.
Ja.
En wat zou jouw ultieme groeiproces zijn? Van, nou, dit is echt mijn... Nou, of het een utopie is, of misschien is het wel iets wat werkelijkheid kan zijn, of een heel mooi voorbeeld wat je al hebt gemerkt. Van, nou, daar ging mijn hart sneller van kloppen. Dat is nou echt... Sluit precies aan op hoe ik erover denk en hoe het uitgevoerd is.
Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet echt direct een voorbeeld van ken. Ik merk wel dat organisaties die veel meer geloven in duurzaamheid, die hebben ook een bepaalde relaxedheid of zo. Dus daar is die link naar de natuur is al wat logischer. Mm-hmm. Ik hoop gewoon dat er wat meer relaxedheid in komt en...
Ja, want op de een of andere manier is het onoverkomelijk. Is die natuur er sowieso al in verweven?
Nou ja,
alleen jij moet
zo...
het kenbaar. Ja, ja, jij maakt het meer kenbaar,
ja,
denk ik. Want, ja, duurzaamheid is van alle dag. Maar hoe lang zijn we eigenlijk al niet bezig met duurzaamheid? En we zijn zelfs, denk ik, al voorbij de fase dat bedrijven gewoon... daar prikken mensen doorheen als het om greenwashing,
ja,
gaat.
Precies. Ja.
Dus het moet ook echt wel authentiek zijn. En daar kan je wellicht, denk ik, die natuur goed bij...
Ik denk als je echt als mens, maar daarmee uiteindelijk ook als organisatie, snapt wat je toegevoegde waarde is op deze aarde. En dat je alles wat je eruit haalt ook weer op een bepaalde manier moet teruggeven. Vanuit die circulaire gedachte. Ja, dan denk ik dat we in ieder geval al bezig zijn om naar een meer duurzamere wereld te groeien. En ik denk hoe meer we snappen hoe de natuur werkt en ons daar een beetje in verdiepen, hoe makkelijker die stap ook te maken is. Dus dat is, als je het dan hebt over een soort ultieme droom, dan denk ik van, nou, op zijn minst de kloof tussen wat we in organisaties doen en denken dat alles daarin maakbaar is en planbaar. Dat we meer vanuit de natuur gaan kijken wat zijn eigenlijk natuurlijke principes. Daar is niet alles maakbaar, maar er gebeurt wel continu van alles. En hoe kunnen we gewoon die kloof tussen de maakbare, planbare wereld en de natuurlijke wereld, waar we uiteindelijk allemaal onderdeel van zijn, hoe kunnen we die kleiner maken?
Ja. Ja, en is het daarom dat mensen jou benaderen? van we zijn daarnaar op zoek? Of is het vaak verrassend wat er uiteindelijk...
Ja, nou, ik merk dat het is nog een beetje missionarisch werk ook. Maar goed, daar is niks mis mee. Dat vind ik leuk om te doen. Dat is in ieder geval de reden waarom ik ook met deze podcastserie ben begonnen. Om überhaupt het gesprek daarover te voeren. Om ook met elkaar te bedenken, ja, hoe werkt dat dan precies? En hoe werkt dat dan in mijn organisatie? Ik merk wel dat als je het met mensen over spreekt, dat ze vaak heb je pas de gesprekken als het een aantal keer niet gelukt is.
Ja.
En dan merk ik wel dat deze, nou ja, noem het filosofie, gedachtegoed, whatever, wel een soort rust geeft en dingen wat meer op hun plek vallen.
Ja, want dat heeft natuurlijk ook te maken met een enorme ervaring die jij hebt over alle projecten waar je aan gewerkt hebt. En dat, ja, dat is toch wel iets waar je gewoon enorme kennis hebt gekregen. Ja. Waar je ook, waar denk ik ook de jongere generatie wel veel aan zou hebben.
Ja, ja. Ja, dat hoop ik dan, hè?
Ja.
Ja, ja. Nou ja, weet je, het is gewoon, ja, nogmaals, ik vind de natuur ongelooflijk inspirerend. En hoe meer ik me erin verdiep, en er zijn ook allerlei andere initiatieven, hè, hoor, ook binnen bijvoorbeeld innovatie, dat ook vaak op basis van natuurlijke principes je tot oplossingen kan komen. Dus ik ben daar zeker niet de enige in. Maar het echt toepassen op organisaties. Hoe organiseer je nou zodanig dat je op een natuurlijke manier met elkaar organiseert. En dat je op een duurzame manier met de lessen vanuit de natuur kijkt. Hoe kan ik nou bezig zijn met verandering in mijn organisatie. Ja, dat is volgens mij vrij nieuw. Dan wel, ik heb er nog niet heel veel. Ja.
Nee, en denk je dat het Nederlandse bedrijfsleven, of je werkt volgens mij alleen met Nederlandse, of...
Ja.
Dat hij daar klaar voor is? Of denk je nou, de politiek die laat het nog niet echt beste kant?
Het is wel echt heel lastig. Weet je? Ja. De tijdstip of tijd waarin we nu zitten, dat is natuurlijk zo'n clash van oude systemen die niet meer volledig werken zoals we dat 10, 20, 30 jaar geleden misschien dachten.
Ja, en juist dan is het moeilijk om verandering te gaan.
Ja, maar dat zie je ook wel in organisaties. Hè, dat iedereen heel erg druk bezig is met alles zoals het nu gaat op de rit te houden. En ook te weinig tijd heeft voor die verandering. Kijk, ik vind denk ik vooral het allerleukste om het experiment met elkaar aan te gaan. En om te gaan verkennen wat kunnen nieuwe manieren zijn van organiseren. Wetende dat de oude manieren van hoe je een organisatie runt niet meer werken of op lange termijn, waar we het net over hadden, alleen maar groeien, groeien, groeien. Ja, als alle bedrijven allemaal willen groeien, groeien, groeien,
ja,
dat kan niet.
Ja.
Dus hoe zorg je nou dat je met elkaar, dat er de ruimte die er is, dat je daar op een goede manier...
Dat is natuurlijk een avontuurlijke stap en daar is lef voor nodig. En dat is natuurlijk...
Daar is lef voor nodig, zeker. Ja. Zeker. En ja, nogmaals, ik zou het leuk vinden als organisaties gewoon het experiment aan willen gaan en op die manier eens naar hun organisatie willen kijken. En ja, wat de politiek doet en ze denkt, nou weet je, daar blijf ik verre van. Omdat ik ook geloof dat je op je eigen stuk echt al zoveel keuzes kunt maken die ook echt het verschil kunnen maken. Weet je, dus je hoeft je niet te laten weerhouden door alles wat er niet kan, maar kijk ook vooral wat er wel kan.
Ja, dat snap ik. Heel goed. Heb jij nog dingen waarvan je zegt, Leonieke, je hebt me helemaal niet gevraagd over...
over dit of dat. Nee, ik vind het heel leuk om dit te doen, laat ik het zo zeker zeggen. Ik denk ook elke keer natuurlijk weer nieuwe dingen van, ja, hoe zit het eigenlijk precies? En waar zou het naartoe kunnen gaan?
Ja, dus, en dat is ook mooi. Je hebt een horizon aan mogelijkheden.
Ja, weet je, het is ook niet iets van, nou, zo is het en dit zijn de stappen en zo moet je het doen.
Ja.
Maar wel, ja, denk na over waar je met elkaar naartoe wil en wees wat organischer in de manier hoe je dat resultaat gaat bereiken.
Ja.
En dat is misschien
organischer. Ja, vind ik altijd heel mooi. Gewoon kijken wat er gebeurt en hoe dingen zich ontwikkelen. En misschien kunnen degenen die naar die het gesprek geluisterd hebben wel in hun comments zeggen van, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe Els haar visie is over dit of dat onderwerp.
Ja, nou, dat, laat dat in ieder geval een uitnodiging zijn. Dat zou ik heel leuk vinden.
Ja.
Ja.
Wat zullen we doen? Zullen we nog verder praten? Ben jij nog lekker...
Ik denk dat we...
Moet ik jouw lijst nog even doorlopen?
Nee, volgens mij... Ja, tenzij je zegt, nou, er staat nog iets, daar moeten we nog wat mee.
Ja, we hebben het nog niet gehad over een vrij modern woord wel, loslaten.
Loslaten, ja. Ja, ik denk dat we het daar impliciet wel over gehad hebben. Kijk, het lastige van waar ik het over heb, dat tuinieren... Kijk, voor mij voelt dat heel logisch en natuurlijk.
Ja.
Ik hou ook van tuinieren, dus dat maakt het ook een stuk makkelijker. Dus het is aan de ene kant hard werken en echt doen wat er nodig is. En daar ook niet te bescheiden in zijn. Weet je, als dingen gaan groeien, dan gaan er ook altijd dingen groeien die je helemaal niet had bedacht. Nou, dan kun je twee dingen mee doen. Of denken, oh, dat is eigenlijk best wel leuk. Had ik niet verwacht. Maar er is plek voor. Mm-hmm. Dus net zoals in een organisatie. Soms ontstaan er dingen waarvan je denkt, oh, nou ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi initiatief. Dus dat laten we. Soms ontstaan er ook dingen waarvan je zegt, van ja, er is nu geen tijd voor, geen ruimte voor, wat dan ook. En dan moet je het dus weghalen.
Ja.
Dus het is ook gewoon keuzes maken. Het is, nou ja, nogmaals, we hadden het over onkruidwieden.
Ja.
Het is ook gewoon hard aanpakken. En tegelijkertijd moet je ook accepteren dat de dingen nooit precies zo gaan zoals jij het van tevoren had bedacht.
Nee, dat is
en daar een soort relaxedheid in combinatie met daadkracht en dat een beetje kunnen afwisselen en daar ook fouten in kunnen maken. En maar toch daardoor niet opgeven en blij zijn met alles wat je bereikt. Ja, dat is volgens mij wat het is.
Ja, volgens mij heb jij dan ook inderdaad echt wel de gedachte wil je meegeven van niet meteen de handdoek in de ring geven, gooien als er dingen mislukken.
Nee.
Maar dat haal je er gewoon kordaat uit en dan ga je weer opnieuw.
En weer doorgaan. Ja. En als iets in dit jaar niet lukt, weer even terug naar de tuin. Dat is, gebeurt natuurlijk ook dat je iets had bedacht en dat het er niet van komt, om wat voor reden ook. Ja, probeer het volgend jaar opnieuw. En dan misschien net andere omstandigheden, of eerder of later, of inderdaad in een kas. Of, nou ja, dus je kunt... Elke keer, en die creativiteit, dat vind ik belangrijk. Je kunt in elke organisatie elke keer weer bedenken, oké, als het niet op deze manier lukt, misschien wel op die manier. Dus ja, ook niet opgeven.
Nee, en inderdaad, er is altijd een goed moment en er is nooit een goed moment om iets te doen.
Nou ja, dat is het.
En daar
dat
heb je het. Ja.
Ja. Ja. Misschien een mooie afsluiting. Het is altijd een goed moment. Het is nooit een goed moment.
Nee. Nou, ik vond het heel erg leuk om met jou hierover te praten. Ja. Ik voel me ook gevleid dat je me hiervoor uitgenodigd hebt.
Nou, dankjewel.
En wie weet is dit niet de enige keer
dat
we...
Het zou zomaar kunnen. Dankjewel.
Ja, jij ook bedankt.
Ik zou het natuurlijk geweldig leuk vinden als je meer wilt weten over natuurlijk veranderen en een aantal afleveringen van deze podcastserie wilt gaan volgen. Die kun je vinden via mijn website www.bloemingorg.nl, via de reguliere podcastkanalen en je kunt me natuurlijk ook volgen op LinkedIn en Instagram.